We vinden het allemaal heel eng als we denken aan eenzaamheid en we voelen ons snel slecht als we voor een bepaalde periode gescheiden zijn van een dierbare. We gaan pleasen tot in het oneindige om verbonden te blijven met iemand en we proberen krampachtig alles vast te houden. Zowel onszelf en onze kinderen, onze partners, gaan we proberen te beschermen en dicht bij ons te houden. En toch hoort afscheid bij het leven en de intense emoties die daarmee gepaard gaan ook. Nu, zelfs de kleinste vorm van afscheid is al genoeg voor een hoogsensitief persoon om je te doen wankelen. En het is, ondanks dat je dat ook gewoon liever niet op je pad krijgt, een thema waar dat we mee geconfronteerd worden. Nu, de ene periode al wat meer dan de andere en het is een trigger waar we onszelf ook in heel veel bochten gaan wringen om er zo min mogelijk mee in aanraking te komen. En ja, de klap, als dat dan niet lukt om die controle te houden, is dan ook veel intenser dan bij andere triggers. Nu, net als conflict, zorgt deze trigger, zorgt afscheid ervoor dat we uit balans gaan. Want de twee triggers zorgen voor onverbondenheid. We kunnen dus om een bepaalde reden de ander niet meer voelen of niet meer zien. We kunnen daar niet meer dichtbij zijn. En we voelen ons daardoor niet meer verbonden met diegene waar dat we ons zo graag mee verbinden. En als je ook een hoogsensitief kind hebt, is zij of hij hierbij een belangrijke spiegel ook van ons verleden en wij zijn hun spiegelbeeld van de toekomst. Bijvoorbeeld, wij herkennen hun angst als ze op kamp gaan of bij iemand gaan slapen. Of we herkennen waarschijnlijk ook wel het eenzame gevoel aan een schoolpoort of op een veel te grote, grijze, drukke speelplaats. Nu, de pijn die zij op zo'n moment voelen, is tegelijk ook onze pijn en ons verdriet. Dus het triggert ons schuldgevoel en we zoeken ook troost bij de gedachte dat we ooit hetzelfde hebben ervaren en dat het uiteindelijk met ons ook wel goed gekomen is. Bijvoorbeeld, ik weet nog dat ik nergens ging slapen als ik klein was. Ja, en uiteindelijk slaap ik nu ook niet meer bij ons mama. Dus uiteindelijk is alles wel goed gekomen. Maar we beseffen wel hoe groot de impact kan zijn van dat gevoel van afscheid, dat gevoel van onverbonden zijn. We herkennen de vragen ook die onze kinderen bezighouden rond de dood en hoe dat die angst om iemand te verliezen aanwezig is. En dat is eigenlijk al voldoende om ook dat verdriet te kunnen voelen. En dat hebben we nu ook zelf nog altijd. Je moet er nog maar aan denken, aan hetgeen dat je kan overkomen en je gaat het al voelen. Nu, dankzij onze hoogsensitiviteit weten we dus ook hoe het voelt om als kind elke vorm van afscheid te gaan willen vermijden. We kunnen dus ook veel beter gaan begrijpen waarom bijvoorbeeld onze kinderen niet doen wat andere kinderen misschien juist heel leuk of makkelijk vinden. En dit kan ervoor zorgen dat we naast de confrontatie, van te zien dat ons kind daarmee sukkelt, dat we ook de ervaringsdeskundigen zijn voor onze kinderen. Want geef toe, er komt echt wel dat moment dat je niet meer bij je mama of papa wil blijven wonen. Al is er een hele lange periode geweest, waarschijnlijk als hoogsensitief persoon, dat dat in uw hoofd als kind ondenkbaar was, toch? Nu, het vraagt vertrouwen en het vraagt ook ervaring om met afscheid om te leren gaan. Het vraagt tijd en het vraagt vooral echt vooral dat eigen tempo voor jou als hoogsensitieve persoon om binnen deze trigger bepaalde stappen te gaan zetten. Nu, ook zonder kinderen speelt dit thema een heel, heel belangrijk onderdeel in ons hoogsensitief leven. Want denken over de dood of het verlies van iemand die dierbaar is, dat zit automatisch verweven in onze doemscenario's, in onze beren op de weg, in onze grootste angsten. En niet enkel de dood of het verlies zelf van iemand is angstaanjagend, maar ook de vragen en de angsten die gaan opspelen. Mocht dat dan gebeuren, over wie zijn we dan nog? Wat gaan we nog kunnen als we iemand verliezen? Zo van die vragen, het baart ons eigenlijk allemaal zorgen, zelfs zonder dat het op dat moment effectief zo is. Nu, zonder kinderen zijn andere levensverhalen sterker uw spiegel. de dingen die je vriendin meemaakt of die je partner meemaakt of noem maar op. Dat komt ook even goed dichtbij. Hè. Ze geven beeld aan hun angst. Als je dat bij iemand ziet gebeuren in je omgeving, is dat zomaar de bevestiging dat zoiets verschrikkelijk kan gebeuren. En je gaat dat gevoel dan ook, wat je een ander heeft, ga jij als hoogsensitieve persoon ook gaan voelen. En dat is best zwaar. Zeker wanneer dat echt wel in je systeem kruipt. En dat is iets dat we wel heel vaak gaan ervaren. Zeker als het bij iemand gebeurt die heel dicht bij ons staat. Het maakt het allemaal zo realistisch. Nu, afscheid komen we echt wel tegen in allerlei vormen. En het is ook een deel van ons leven. Dus onvermijdelijk is het aanwezig en hebben we het ook niet altijd in de hand. Of we zien het ook niet altijd aankomen. Het is ook vaak de gedachte alleen al aan afscheid dat ons dus uit balans kan halen. Dus eigenlijk gewoon hieraan denken is een trigger op zichzelf. Hoeft het niet eens altijd mee te maken. Nu, in deze les gaat het over ja, het korte afscheid dat zich soms presenteert. Eenzaamheid en ook het definitieve afscheid. Nu, je gaat merken, ook al gewoon aan de minuten, dat het een best lijvige les is. Het was zo'n les waar ik van dacht, dat gaat niet zo heel lang duren, totdat ik eraan begon. En ik dacht, oei, daar valt toch wel wat over te zeggen, waar ik jullie toch wel heel belangrijke handvaten in wil meegeven. Goed. Een kort afscheid, wat is dat? Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Dat kan zijn om gewoon even weg te zijn van huis. En dat lijkt allemaal heel leuk. Alleen wanneer dat moment nadert, zorgt dat toch vaak voor meer stress en onrust dan dat je misschien zelf op voorhand had gedacht. Hè? Nu, voor ieder hoogsensitief gezinslid zorgt het minstens voor één slapeloze nacht. Plus dan ook nog eens de nachten die je niet in je eigen bed ligt, ja, die gaan ook niet echt goed zijn voor je slaap. Dus de mix van het afscheid, het onverbonden zijn van je plekje, misschien ook zelfs van bepaalde personen of een onbekende locatie en de onvoorspelbaarheid, ja, dat zorgt samen voor stress. Hè, wat als gedachten gaan heel snel de kop opsteken en zijn moeilijk te onderdrukken. Hè? Want niemand kan ons echt geruststellen. Hè? Want wie weet zeker dat onze wat als gedachten niet terecht zijn. Hè? Wat als daar niet leuk is? Wat als daar stinkt? Wat als ik die persoon ga missen? Wat als er hier thuis iets gaat gebeuren, hè, met mijn ouders en ik moet terugkomen? Ja, weet ik veel welke wat als. Je gaat er zeker genoeg kunnen verzinnen. Thuis is het veilig, is het voorspelbaar, is het, ja, hebben we gewoon ons eigen bed. Halleluja, hoe goed is dat eigen bed? Hè? Elke keer opnieuw besef ik dat als ik terug thuis kom. Of als ik in een ander bed lig. En ook, we worden omringd door bekende voorwerpen. Wij hebben onze ritueeltjes, onze gewoontes. En ook, er zijn bekende geuren. En dat is ook altijd heel fijn. Nu, het is ook onze basis, thuis is onze basis heel vaak om te gaan ontprikkelen. Iets dat we, dat is een beetje een heiligdom, hè? Daar worden we niet graag van verwijderd. Thuis is ook de plek waar iedereen samen is, hè? Waar geborgenheid troef is. Dus dat is best wel een heel belangrijk ding. Dus je mocht je dat wel realiseren. En dat dat dus absoluut niet zo gek is, dat je uit evenwicht gaat, als je beseft dat je dat moet achterlaten en moet missen. Zelfs als dat in ruil is voor een leuke vakantie. Of je zou een high sensation seeker moeten zijn. Die vindt dat natuurlijk wel altijd heel fijn om wel eens weg te zijn uit dat normale en dat voorspelbare van thuis. Hè. Die gaat wel op zoek naar die bepaalde uitdaging. Maar toch, dan ga je merken dat zelfs een high sensation seeker, omdat die dan ook nog hoogsensitief is, zich wel gaat willen voorbereiden. Zodat er toch bepaalde elementen of voldoende elementen aanwezig zijn om die veiligheid te hebben. Maar die ga je het minder moeilijk hebben misschien met het veilige plekje achter te laten. Nu, in deze tijd, en ik heb het eigenlijk over gewoon het leven. Ik wil ook op die manier echt wel zo nadenken. Het is allemaal zo dynamisch geworden. Hè? En het lijkt ook alsof dat we iets missen als we af en toe eens niet weggaan. Hè? Als we niet de wereld zouden ontdekken, zelf of met onze kinderen. En het lijkt zelfs alsof er iets mis is als we dat niet zouden willen doen. Hè. Maar goed, wie of wat bepaalt dat? Hè? Laat dat dus niet voor u invullen wat al dan niet de norm is. Ook niet voor je kinderen trouwens. Hè. Het is niet omdat iedereen op kamp gaat, dat uw kind op kamp moet gaan bijvoorbeeld. Of het is niet omdat iedereen het leuk vindt om vliegvakanties te doen, dat jij dat leuk moet vinden. Je doet het echt prima als je eigen intuïtie volgt. En dat gaat ook het leukste zijn. En dat gaat ook de beste houvast zijn binnen deze trigger, hè, binnen dit stukje. Het gaat over uw tempo en over het tempo van uw gezin of van uw geliefde. Dat is het juiste tempo. Het gaat over jullie keuzes. Het gaat over niks overhaasten of plannen of pushen, omdat anderen heel andere keuzes gaan maken. Laat u niet beïnvloeden door het advies van anderen of de vergelijking ook, die je zelf heel vaak misschien gaat maken. He, oh, die gaat dat doen en die gaat dat doen en oh, misschien moeten wij dat ook eens doen. Ja, als uw intuïtie zegt, ja, ik wil dat echt graag genoeg hebben, dat wel voelen en dan doe het maar. Maar als je echt zoiets hebt van, oh ja, eigenlijk wil ik niet, maar iedereen doet dat, misschien moeten we dat ook maar eens doen. Dat is al een heel ander gegeven. Focus u dus echt op u en op jullie. Ja, dat is het belangrijkste. Dat is eigenlijk het belangrijkste of de belangrijkste sleutel in het verhaal van fysiek even gescheiden zijn van uw geliefde of uw thuis. Dus ga daar maar eens kijken als je dan weggaat wat u kan helpen, wat je nodig hebt. En doe het alsjeblieft op uw eigen manier. Nu, thuisblijven is ook oké. Net voor corona al bestond de term staycation al. Nu waren we er bijna toe verplicht natuurlijk. Toch vond ik dat een hele, en vind ik dat nog altijd, een zalige uitvinding. Op maat van wat een hoogsensitieve persoon af en toe echt kan gebruiken. Het heeft nu gewoon wat te lang geduurd, maar toch. Hè. Het is een heel mooi voorbeeld, vind ik, van hoe dat de norm ondertussen al wel gewijzigd is geweest. Hè. Want ineens was het wel hip en wel oké als je niet de hele wereld rondreist en zelfs thuis blijft. Misschien ook omdat een hele tijd door corona niet anders mogelijk was. Ja, was het dan ook wel ideaal om die staycation te gaan promoten, maar zwart. In functie van het milieu weet ik veel, er is wel wat veranderd, waardoor het wel oké is om in je eigen huis te blijven. Dus je moet geen verre reizen maken als je geen zin hebt. Hè? En dan doe je gewoon vanuit je thuisbasis af en toe een leuke uitstap. Hè, omdat thuis je ontprikkelbasis is, geeft dat ook wel de kans om beter met onverwachte wendingen en voorstellen om te gaan. Een dag mag al wat minder voorbereid en gestructureerd verlopen in een vakantie thuis. En je gaat zonder dat je het misschien beseft wel meer openstaan voor leuke kansen die op je pad komen. Day by day. Geen grote valiezen voor je hele huishouden moeten inpakken of niet terug moeten uitpakken. Gewoon, oh, er komt iets leuk binnen. Een vriendin vraagt of wij meegaan naar daar. We pakken onze frigobox, pakken ons picknickdeken en we zijn weg. Dat kan ook een fijne vakantie zijn. Denk niet dat je altijd per se alles mist omdat je de grote dingen niet gaat doen. Geniet van kleine dingen ook. Ik denk dat daar... dat is zeker zo waardevol als dat uw ding is. Dus zoek eens uit wat uw ding is. Oké, mocht je er wel op uit willen trekken. En ik denk na deze periode dat je wel die een drang kunt ervaren. Dat je dat wel eens terug wat wilt. Hè. Nu, dat kan allemaal. Het is niet omdat je hoogsensitief bent dat dat niet kan. Maar bereid u voor. Je gaat niet alles op voorhand kunnen indekken. Nu, toch zijn er echt wel enkele zaken waar je op voorhand zeker wel rekening mee kunt houden. En die jou ook in evenwicht gaan houden. Of kunnen houden. Overloop bijvoorbeeld de triggers die in het boek staan. Of die je hier in de modules bent tegengekomen. En bekijk eens hoe ze eventueel in uw reisverhaal preventief aangepakt kunnen worden. Of proactief. Bijvoorbeeld, stel dat je een vlucht moet nemen. Dus met vliegtuig gaan. Plan dan bijvoorbeeld voldoende tijd in. Om naar de vlieghaven te reizen. Hè, want tijdsdruk, dat gaat u helemaal uit balans halen. En dat zal van jou een helse reispartner maken. wat niet bevorderlijk is voor de sfeer en de gezelligheid. Wat kunnen ze nog doen? Ik heb altijd heel lang voor extra kilo's gekozen. Hè. Je kunt dat zo aanklikken. Hè. Je kunt zo goedkoop mogelijk reizen met weinig kilo's. Maar ik heb altijd gekozen voor meer kilo's. Ik heb daar dan ook wel met plezier voor betaald. Want dat zorgde ervoor dat ik zeker mijn kussen kon meenemen. En wel andere spulletjes die ik nodig had. Om goed te kunnen slapen. Mijn hoofdkussen heeft echt gigantisch veel continenten mee afgereisd. Nu, laat de rest maar lachen. Jij hebt daardoor wel een soort van controle over hetgeen dat jij belangrijk vindt. En daar is niks mis mee. Dat is juist heel erg slim. Je gaat een pak beter kunnen genieten, maar ook te genieten zijn. En dat is een win-win voor beide partijen. Dus als iemand daar een opmerking over heeft, dan kunnen zeggen van, oh ja, jij kunt dat misschien belachelijk vinden. Ik vind dat belangrijk en ik weet dat ik daardoor gewoon beter ga kunnen slapen. Dus dat is echt ook in uw voordeel. Voilà. Discussion closed. Nu, verder is dat ook absoluut geen schande om eens ergens een langere periode te blijven. Of telkens naar dezelfde bestemming te reizen. Je hanteert sowieso, net als hoogsensitieve kinderen bijvoorbeeld heel sterk, het kat uit de boom kijk principe. Maar dat is nogal een principe. Hè? Waarmee ik wil zeggen dat het nu eenmaal tijd vraagt om u echt om een beetje te gaan acclimatiseren, om u ergens goed te gaan voelen en ook zelf wel los te komen. Dat kan, ik kan daar geen tijd op plakken. Dat is afhankelijk van de plaats waar je zit, welke klik dat je daar hebt. En hoe dat je zelf in je vel zit. Maar dat kan wel eens een paar dagen duren eer dat je eigenlijk een beetje precies ontdooit in een nieuwe situatie of in een nieuw gebied of zo. Hè. Stel dat je dezelfde ervaring een paar keer opnieuw gaat creëren, dus telkens door naar hetzelfde te gaan, gaat het die fase veel sneller elke keer opnieuw kunnen afronden en veel sneller op het stuk komen dat je kunt gaan genieten. Kijk, saai. Het is pas saai als jij het zelf saai vindt. Hè. Je creëert als het ware een nieuwe comfortzone buiten je eigen vertrouwde omgeving. En ik vind daar niks mis mee. Ik vind dat zelfs heel slim als je dat doet. Ik was zelf vroeger wel het type dat echt graag met de rugzak rondtrok. En ik snap eigenlijk nog altijd niet hoe dat ik dat gedaan heb, want ik wist toen ook nog niet dat ik hoogsensitief was, maar ik ging echt met de rugzak en ik ging, ik heb zotte dingen gedaan met mijn rugzak en ik had eigenlijk heel vaak alleen met een trotter mee, hè, zo'n boek. En dan ging ik van locatie naar locatie en waar het leuk was, daar bleef ik hangen. En als het daar niet leuk was, dan ging ik door. Totdat ik het ergens was waar ik wel het leuk vond, ja. Dat is misschien een zotte manier van reizen. Ik heb ook heel lang gedacht dat ik dat nog met mijn kinderen ging doen. Maar nu denk ik, nee, no way. Ik doe dat echt niet meer met mijn kinderen. Ondertussen ben ik echt wel, heb ik vrede genomen met dat ik het avontuur niet meer wil opzoeken. En dat dat ook niet moet of zo. Zowel niet voor mij als voor mijn gezin. En dat heeft mij wel wat rust gegeven. Dus afhankelijk ook van de periode in uw leven en uw persoonlijke groei, gaan ook uw gewoontes wat veranderen of hetgeen dat je belangrijk vindt of wat je rust geeft. Dus sta daar alsjeblieft bij stil, daar is echt niks mis mee. Het is echt slim als je dat zo doet. Je moogt veranderen. Kijk, voilà, je hebt de toelating. Nu, met een man bijvoorbeeld, hè, dat is zo... met een man is, dat weten jullie al, van het gewoon gevoelig soort. Die is dol op pretparken. Ja, om je maar een voorbeeld te geven. Nu, ik vind dat ook wel leuk, maar ik vind dat ook vaak veel te spannend, veel te snel en vaak gewoon veel te druk. Nu, toch is dat echt wel een passie die hier in ons gezin stilletjes aan wel gegroeid is of is gaan wennen. En een passie die we ondertussen wel samen zijn gaan delen met mijn man. Hè, zolang dat ik maar niet te vaak over kop moet gaan, want ik word daar zo mottig van als een kraap. Maar goed. Nu, omdat naar het hoogsensitieve te kunnen gaan vertalen, want daar ga je het allemaal over. Ga je het vertalen naar wat voor u op maat van uw hoogsensitiviteit wel werkt. Zijn we gaan zoeken naar een familiepark waar veel natuur was en waar naast attracties ook heel veel speeltuinen waren. We hebben even moeten zoeken hoor, want dat is op zich niet zo standaard aan een park. Hè. Nu, Waarom wilden we? Wilden we dat gewoon om eens even niet altijd in de wachtrij, van wachtrij naar wachtrij te moeten gaan, maar tussen de wachtrijen bijvoorbeeld ook af en toe te kunnen ontprikkelen. Echt weg uit de drukte. We hebben zo'n park gevonden en we hebben daar dan ook een jaarabonnement gekocht. En we zijn ook dat jaar echt wel elke vrije midweek naar daar gereden. En ook altijd telkens voor enkele dagen. Nu, de eerste dag dat we dat toen ooit hebben gedaan, dat was een drama. En trouwens, dat is heel vaak een drama, de eerste dag binnen deze trigger. En zowel Tuur als ik raakten binnen de kortste keren overweldigd door al die prikkels en de spanning die we ook voelden voor als we ergens de eerste keer in moesten. Want ja, zo voelde dat wel. Gevolg, ik verloor mijn geduld, Tuur begon constant te huilen, wilde uiteindelijk nergens meer in blokkeren, we sliepen slecht. Allee, kortom, happy, happy joy. Het was, nee, genieten zat er echt totaal niet bij. Nu, door daar een tweede dag naartoe te gaan, voelden we echt al wel wat verbetering. Hè. We herhaalden gewoon de dingen die we al hadden gedaan en die we leuk vonden. En zo konden we eigenlijk de derde dag ook weer wat nieuwe dingen gaan ontdekken. Hè. Dus we vertrokken altijd terug opnieuw van een bepaalde basis. Eerst even kijken en dan beslissen of dat we dat wilden of niet. Herhalen en opbouwen, herhalen en opbouwen. Herhalen, herhalen, herhalen. Tot wat ooit enorm spannend was, uiteindelijk wel helemaal leuk werd. En de wachtrijen, daar zijn we ook altijd heel bewust mee aan de slag gegaan. Dat gebruikten wij bijvoorbeeld om te eten. En ook om te knuffelen. Dus daarin gingen we die verbinding terug heel sterk met elkaar zoeken. En waren we ook heel bewust bezig met ons stressniveau. Hè? Dus aten we tussendoor ook wel. Ja, dat zijn zo wat dingen die wel kunnen werken. Want ontprikkelen was op die manier zelfs mogelijk. En we vonden het ook altijd maar fijner en fijner om daar te zijn. En die angst en die onzekerheid die we hadden, maakte plaats voor toch wel echt plezier en zin en uitdaging. En als we nu bijvoorbeeld tegen Tuur zeggen dat we naar een pretpark gaan, die gaan we naast eerste gaan juichen. Want die herhaling, hoe saai dat iedereen dat misschien ook vond, dat heeft net voor die succeservaringen gezorgd binnen dit domein, dat hij nu naar, ja, toch wel naar elk pretpark met veel plezier gaat. Behalve met Halloween. Dan mogen we echt niet naar een pretpark gaan. Het zei de Nefteling, want die doen daar gelukkig niet aan mee. Nu, het is maar een voorbeeldje. Waar dat we dan bijvoorbeeld wel toch een bepaalde uitdaging in hebben gestoken, dat zijn echt wel dingen die we bewust doen, ze. Is toch elke keer een ander guesthouse gekozen om te gaan slapen. De eerste twee keren niet. Hebben we hetzelfde gekozen. Maar daarin, dat zijn zo de stukjes dat het pretpark was dan al bekend. En dan konden we precies iets verder gaan in het, ja, elke keer op een ander plekje te gaan slapen. Zo vinden we dat ook wel belangrijk dat hij in bepaalde zaken ook wel groeit. Al is dat wel een uitdaging. Maar als je de juiste spulletjes mee op vakantie neemt, kun je wel een stukje van thuis ook ergens anders gaan maken. Voilà. Goed, volgende handvat. Uw eigen tempo, uw eigen manier, stapje per stapje, uw intuïtie, dat is belangrijk. Nu, ben je als hoogsensitieve dus verplicht of gedoemd om een huismus te zijn? Ik hoop dat je dat ondertussen al door hebt. Nee. Zeker die high sensation seekers, die de avonturier in hun willen loslaten en de wereld willen ontdekken. En die ook positief geprikkeld worden door nieuwe culturen en onbekende plekken. Nee, dat is totaal geen schande. Dat je dat wilt doen, dat dat bij u hoort, dat is prima. Maar weet gewoon wie dat je zelf bent. En dat het evengoed oké is als jij op bepaalde momenten echt wel echt dat cocoonen thuis wilt. Het zit gewoon zo. Kijk, als het goed voelt, een bepaalde vorm van afscheid, hè, een bepaalde uitdaging aangaan, dan gaat dat, ja, want het heeft ook met verandering te maken, hè, als dat goed voelt, dan durf je te springen. En dat springen, dat gaat zelfs ver uit je comfortzone. Maar het moet dan wel goed voelen. Als jij van uitdagingen houdt, je goed voorbereidt en focust op bepaalde randvoorwaarden, dan kun je zelfs de wereld verkennen in de meest gekke reisomstandigheden. Kijk maar naar mij. Nu, als dat niet je ding is, dan gaat het dan weer beter op zoek naar iets anders. Hoe het anders kan om het beter te laten doen voelen. Oké? En als jij je niet goed voelt in iets, en je blijft liever thuis en je doet liever wat voorspelbaar en bekend is, is dat prima. Dan is dat je intuïtie. Als jij voelt, nee, dat wil ik niet, dan is dat juist heel, ja, heel knap dat je daar ook aan durft toe te geven. Luister naar je intuïtie. Hè. Het vertelt je wat dat je kunt gebruiken, wat dat je nodig hebt, wat dat je wilt. Het gaat je vertellen wat de richting is die je op bepaalde momenten kunt uitgaan. Echt waar. En dat verandert ook in je leven. Hè. Dat hoeft niet altijd... Als dat nu zo is, is dat niet binnen 10 jaar zo. Dat kan nog wel wat veranderen gewoon. Hè. Je bent nu keihard aan het groeien ook als hoogsensitieve persoon. Dus je gaat daar nog wel bepaalde stappen in kunnen zetten. Laat gewoon vooral, en dat is het belangrijkste hierin, laat angst uw GPS niet zijn. Hè? Maar wel uw verstand samen met uw intuïtie. En daarmee bedoel ik, uw intuïtie gaat voelen wat je wilt. En ga kijken heel rationeel naar wat het mogelijk maakt om er ergens te geraken. Ja? Die twee dingen, hè, dat rationele en die intuïtie, die twee in combinatie, die gaan er echt voor zorgen dat je wel overwogen bepaalde wegen gaat kunnen bewandelen of dat je te weten komt dat thuis zijn of dichtbij blijven de beste optie is. Nu, als de paniek het van u gaat overnemen, dan geraakt het letterlijk nergens. Hè? Dus in plaats van u te gaan verliezen in een oei oei, ai ai en oh, die reis met allemaal risico's en wie weet. Ja, ga dan bijvoorbeeld eens kijken, weer al rationeel, omdat je die angsten voelt of die paniek hebt, wat dat je nodig hebt om het toch mogelijk te maken of het te vertalen naar bepaalde zaken die het op maat maken van wat dat jij wel wat goed voelt wel voor je, waardoor dat je gerustgesteld raakt. Ik zeg het, ik ben voor mijn 23e hè, door Brazilië, door de Filipijnen, door India getrokken met mijn rugzak. Ik heb daar gereisd, geleefd, van lokale weeshuis naar weeshuis met mijn rugzak getrokken. En die hoogsensitiviteit, ik wist niet dat dat was. Nu, ik vroeg mij nog af, toen ik dit aan het maken was, van hoe heb ik dat in godsnaam gedaan? Want ik was echt het type dat nergens ging slapen. Maar echt nergens, hè. Als ik ergens ging slapen, dan moesten die mama's altijd bellen naar mijn mama rond 10:00 of 11:00. En dan kwam als mama mij huilend, allee ja, ik was dan aan het huilen, hè. Mij halen, want ik kon dat niet. En dan ben ik toch op mijn 19 naar Brazilië getrokken alleen. Dus dat is best wel gek. Nu, waarom? Ja, mijn passie was gewoon groot genoeg om dat avontuur toch aan te gaan. En ik wilde straatkinderen gaan helpen. Ik wilde weeskinderen gaan helpen. En dat was, die passie was zo groot dat ik echt ver buiten mijn comfortzone ben kunnen gaan. Nu wel elke keer met een klein bang hartje hoor. Dat moet ik wel toegeven. En zeker dat afscheid nemen, dus dat moment dat je gaat vertrekken, dat was de hel. En ook constant die vraag in mijn hoofd, hè, ga ik dat nu wel doen? Is dat wel oké? Wie weet wat gaat er gebeuren? En ik dacht zelfs, oké, in elke vliegreis heb ik gedacht dat het de laatste vliegreis ging zijn, want dat vliegtuig ging neerstorten. Allee, zwart. Maar voor die reis zelf, en dat heb ik dus achteraf ontdekt, heb ik intuïtief wel wat hoogsensitieve zaken gaan implementeren waardoor het mogelijk werd. Want ik heb er bijvoorbeeld altijd voor gezorgd, in elk land waar ik met mijn rugzak op de wilde boef ben gaan rondtrekken, ben ik op zoek gegaan naar Belgische gastgezinnen, waar ik echt op voorhand goede contacten mee maakte en waar ik bij terecht kon als ik dat wilde. Die wisten dat ik in dat land aan het reizen was, dus gebeurde er iets met mij. Ja, dan wist ik ook naar wie ik in dat land kon bellen. En dat was zo een bepaalde geruststelling. Ik weet nog, in Brazilië ben ik zelfs een hele tijd mee rondgetrokken met een Belgisch capoeira-gezelschap, die van stad naar stad in Brazilië trok voor wedstrijden. En ik trok dan wel wat mee, maar ik ging in elke stad, die week dat die daar waren, mijn eigen weg. Maar ik wist wel elke avond dat ik terug kon naar die groep, waar dat er Nederlands gesproken werd, waar dat ik kon ventileren. Al ja, kon zo nog wel wat doorgaan. Maar er was heel veel dat ik geregeld had op voorhand om toch gerust te kunnen zijn. En ik weet nog, in Brazilië, hè, en ja, capoeiristas. Ik heb dat trouwens nooit gedaan, hè, want ik ben sportief. Allee, ja, op schaal van sportiviteit ben ik 0 op 10. Maar dat is een ander verhaal. Maar die krijgen allemaal bijnamen. Maar, en ik hoorde een beetje bij die groep, dus ik kreeg dat ook. En ik weet nog dat ik daar de naam Preparada kreeg. Hè. Dat betekende zoveel als zij die op alles voorbereid is. Nu, ik vond dat echt waar een kei stomme bijnaam. Ik vond die echt super zeutig. Die andere bijnamen waren echt veel cooler en grappiger. Maar nu moet ik er wel mee lachen. Want dat was inderdaad super toepasselijk. Ik had ook altijd alles bij voor iedereen. Ook al was dat in mijn rugzak. Ik had de gekste dingen bij. Maar goed, zwart. En eigenlijk hè, ben ik nog steeds Preparada. Zelfs al ga ik naar de Ardennen. Preparada, dat is gewoon inderdaad mijn nickname. Dus wat. Toch gaan rondreizen met de kinderen, wat ik heel lang heb gedacht, dat ga ik dus niet doen. En ik vind dat ook heel belangrijk, dat je bepaalde zaken gaat bijstellen. Ja, dat je op maat zoekt naar wat je wilt, wat je verlangt, wat je het best onderneemt. En maak dat zo dat dat wel comfortabel gaat voelen voor je. Hè? Zodat je er ook van kunt genieten. Want uiteindelijk, vakantie gaan is genieten. Hè? Nu, als je het hebt over afscheid nemen, zoals bijvoorbeeld veranderen van je job, of een verhuis, of het al dan niet beëindigen van een relatie, ja, dan gaan we zonder dat we het beseffen al heel snel in moeilijkheden en in limieten gaan denken. En gaan we onszelf ook heel snel gek maken met 101 vragen die we op voorhand zonder absolute waarheid of zekerheid gaan kunnen beantwoorden. Hè. Wat als dat werk niet meevalt? Ja, maar op zich heb ik toch wel een goeie lief. Ja. Hoe gaat dat zijn? Ga ik dat wel kunnen? Is dat wel iets voor mij? Is het gras wel groener aan de overkant? Ja, 101 vragen dus. En het heeft echt geen zin om daar u druk over te maken. Je gaat dat wel doen, hè, automatisch. Hè. Ik ga dat u ook niet helemaal kunnen afleren. Ik wil u daar gewoon bewust van maken. Want het gaat wel uw angst alleen maar vergroten. Het zet zelfs als het ware een soort van rem op uw toekomst. Gewoon omdat je al in die voorspelling vaak enkel die onzekerheden nog gaat kunnen zien of gaan laten meetellen. En ook omdat je er nooit een echt antwoord op gaat kunnen hebben. Nu, om echt iets zeker te weten, gaat enkel de ervaring u kunnen leren of dat je inderdaad al dan niet terecht zorgen hebt gemaakt. Nu, twee zaken die je wel kunnen helpen, is analyseren wat dat je voelt. Hè, en leer de juiste keuze is in een ander perspectief plaatsen. En met andere woorden, ja, het is niet zwart of wit. Dat is een hele belangrijke hierin. Dus als je het op die manier ziet, van ik ga een keuze maken en ik ga er iets fout mee doen, dan kom je vast te zitten. Dan gaat dat je angst alleen maar vergroten. Dus dat ook dat handvat hierin. Mannetjes, ja, kiezen is verliezen. Dat is zo'n een uitspraak. Ik heb dat vroeger als kind heel vaak gehoord. Kiezen is verliezen. Dus als je, daar zit iets heel negatief op. Hè? Dus als je kiest, ga je verliezen. Ja, inderdaad. Als je niet kiest voor optie A, maar wel voor optie B, ja, dan kies je niet voor optie A. Maar door die uitspraak alleen al, hebben ze precies altijd het gevoel van, ik verlies. Zoals ja, in een voetbalmatch, dat iemand verliest. Hè? Dat je er sowieso slechter uitkomt dan. Dus daarom, door dat kiezen is verliezen, ga je extreem veel stress kunnen ervaren wanneer dat je bijvoorbeeld overweegt om in te gaan op een nieuwe jobaanbieding, of om al dan niet je relatie stop te zetten, of om al dan niet te gaan verhuizen. Het is in uw beleving zo dat er, of toch vaak zo, hè, dat er een goede en een foute keuze bestaat. En dat je dus maar best de goede keuze maakt, hè, want ja, stel je voor. Maar oké, maar wat is dan die beste keuze? Oh my god, stress. Hè? Want stel dat je die slechte keuze maakt. Nu, door dat stop-and-check-systeem van ons hoogsensitief brein, samen met dat optimale ambitiesysteem, is het eigenlijk helemaal niet gek dat je op deze manier begint te denken. Dat je begint te panikeren en dat je dus uiteindelijk ook gaat blokkeren. Want niemand Maar echt niemand kan op voorhand voorspellen of dat je de juiste keuze maakt. Dus, wat helpt er extreem goed? Dat is om los te komen van die opdeling in goed en fout. Het is niet zwart of wit. Misschien kunnen we wel eens kijken hoe dat die zone er tussenin uitziet. Hè? En kunnen misschien zelfs beide tegengestelde zaken uit die twee dingen wat meenemen en gaan combineren. Hè? Dat je daar eigenlijk een soort van consensus in kunt maken. Waardoor dat je kunt gaan geruststellen ook. Het helpt echt enorm hard als je je visie onderzoekt waardoor dat het komt dat je die verandering zou willen doorvoeren. Want hoe beter dat je weet wat ervoor zorgt dat je wel zou springen, hoe groter je motivatie om het ook te durven doen en ook hoe minder spijt dat je hebt achteraf. Hè? Want je weet waarom dat je het deed. Ja? Ik ga daar eens proberen een concreet voorbeeld van te geven. Ik ben heel lang in mijn relatie blijven hangen door dit. Want ja, wat als ik de verkeerde keuze maakte? Wat als ik die beëindigde en dat bleek de slechte keuze te zijn? Wat als het gras inderdaad niet groener leek aan een andere kant? Ik ben er heel lang, veel te lang in blijven hangen in dit soort dingen. Want toen wist ik ook allemaal nog niet beter. Maar had ik gewoon gekeken naar een beetje waarom zouden naar die andere kant willen gaan? Dan had ik eigenlijk, hè, want dat is dat rationele, hè? Waarom vraag is ratio, hè? Dat is absoluut niet emotie. Dan had ik dichter bij mijn intrinsieke motivatie gekomen, waardoor ik wel sneller had gesprongen. Maar ik bleef veel te hard hangen in, oei, wat als ik de verkeerde keuze maak? Maar daar komt geen antwoord op. Dus ik ben daar heel, heel lang in blijven hangen. En dat is uiteindelijk iets waar ik nu van denk, dat is misschien wel een van mijn grootste fouten geweest. Maar goed, ik ga het echt niet meer bekijken als een fout, ook niet. Ik heb daar veel uit geleerd. Maar dat bedoel ik daarvan. Dus ga op zoek naar ja, wat ervoor zorgt, of waar dat je voelt van waarom zou ik springen. Want dat gaat je intrinsieke motivatie duidelijk maken. Wat ook helpt, is om te weten te komen, of om dat te beseffen, dat alles wat soms super definitief lijkt, veel minder definitief is dan dat je denkt. Kijk, behalve de dood, is er op zich niks echt definitief. Je gaat nog heel veel kunnen bijsturen. Hè? Dus stel dat het allemaal niet zo uitdraait zoals dat je verwacht, dan kun je gaandeweg nog aanpassen. Bijvoorbeeld, stel dat je van job verandert en dat valt toch tegen. Misschien bestaat er iets zoals dat je in je ene job nog een soort van loopbaanonderbreking kunt pakken, waardoor dat je wel terug zou kunnen gaan naar je job. Of weet gewoon, als die volgende job tegenvalt, dat je ondertussen ook weer kunt verder solliciteren naar nog iets anders. En dat je op die manier weer een stap dichterbij bent gekomen op ja, wat voor u de ideale job is. Wel of niet zou zijn. Hè? Dat geeft u ook alleen maar extra informatie. Stel dat je zegt, ja, ik wil mijn relatie beëindigen, maar ik weet het ook niet zeker. Moet het dan meteen zo definitief zijn? Of is het een mogelijkheid om met twee te beslissen om eens een maand op pauze te gaan, waardoor dat jij heel dicht bij je eigen kunt komen en weer kunt gaan voelen of dat je die persoon mist, ja of nee. Tegenover echt meteen uitmaakt en je voelt daarna van, oh nee, ik mis je keihard. Ja, dan is dat al wat anders. Dus kijk eens hoe dat je ervoor kunt zorgen dat je weggaat van dat, oh my god, als ik dit doe, dat is definitief. Want dat is op zich heel vaak niet. Het vraagt soms wel wat moeite om het te vertalen naar dit stukje, maar het is de moeite waard om het te vertalen. Echt dan? Oh, je valt zoveel over te zeggen. Oké. Nog een handvat dat jou echt gaat helpen is om de emotie te gaan erkennen en de gedachten die achter die emotie zitten te gaan analyseren. Dat gaat u ook weer grip geven binnen dit thema. En dat is eigenlijk wel weer elke keer opnieuw het doel hè, van die triggers. Je gaat jezelf terug wat kunnen gaan sturen. Vind het bijvoorbeeld moeilijk om voor een verandering te kiezen, omdat de angst het van u overneemt, ja, dan is het wel belangrijk om die emotie ook gewoon even te erkennen. Want grote veranderingen, ja, dat is ook spannend. Dat geeft stress, dat geeft angst. Dat is niet raar, dat is zelfs logisch. Dus hoe beter dat je dat laat zijn, hoe beter dat je die emotie ook... dat het u kan helpen om uw emotie beter te gaan begrijpen. En hoe beter het ook gaat kunnen zakken. Stel dat je er niet direct, dat je zo er een wrang gevoel bij hebt en je kunt het er niet echt juist op plakken wat het is wat je er nu bij voelt bij zo'n nieuwe verandering, pak je lijst van die emotionele geletterdheid er dan nog eens bij. Hè? Nu, om eens verder te kijken met welke woorden dat je dat dan wel zou kunnen beschrijven. Nu, hoe nauwkeuriger dat je je gevoel kunt beschrijven, hoe beter. En daarnaast, als je emotie mag bestaan, dan gaat ze ook echt veel sneller zakken, waardoor dat je er weer op een rationele manier naar kunt kijken. Het komt opnieuw neer op vertaald krijgen van je storende gedachten naar eerlijke en helpende gedachten. Ja, dat gaat u ook een heel ander gevoel opleveren. Want hoe dat je denkt en wat dat je voelt, dat staat constant in verbinding met elkaar. Dus, ten eerste, om aan die ratio te kunnen geraken en dus om te kunnen vertalen, en uw gedachten te kunnen vertalen of analyseren en vertalen, is het heel belangrijk dat je eerst je gevoel gaat erkennen. Dus het is heel normaal dat ik zoveel voel, dat hoort erbij dat ik mij zoveel voel, dat deze situatie zoveel losmaakt. Dat heeft te maken met die trigger van hoogsensitiviteit. Dus dat is eigenlijk echt wel oké dat ik dat nu voel. Het is niet leuk, maar het is oké. Daarna, het is ook gewoon belangrijk om een gevoel, ik heb dat een paar keer gezegd, maar ik kan het niet genoeg herhalen, om dat los van u te gaan benoemen. Dus pak je lijst er nog eens bij en zeg maar gewoon, ik voel mij door die verandering, voel ik mij bang, ik voel mij onzeker, ik voel mij weerstand, weet ik veel wat je uit je lijst haalt, maar niet ik ben onzeker, ik ben machteloos, weet ik veel. Zet je gevoel ervoor, oké? Dan ga je onderzoeken van welke gedachten dat dit gevoel verder komt. Hè? Bijvoorbeeld, ik denk dat mij dat niet gaat lukken. Ik denk dat ik dat niet fijn ga vinden wat dat er gaat zijn. Ik denk dat anderen mijn keuze of de verandering die ik ga maken, dat die dat gaan afkeuren. Dat zijn belangrijke zaken om te achterhalen. Dat gaat u ook weer grip geven op die emotie. Nu, onderzoek deze gedachte dieper en beantwoord dan eens de volgende vragen die ik heb opgelijst. Hè. Helpt die gedachte mij? Ben ik er zeker van dat dat echt wel klopt voor 100%? Wordt die gedachte gevoed door angst of is dat gebaseerd op de werkelijkheid? Hè? Is dat alles anders gelopen in het verleden en hoe dan? En wat heeft mij toen geholpen? Kijk, deze antwoorden zijn uw basis voor dat vertalen van uw storende gedachten naar die eerlijke en die helpende gedachten. Bijvoorbeeld, het staat er hier ook bij. Het is oké dat dat moeilijk is. Ik beslis toch wel nu om mij te gaan focussen op wat ik weet en niet op wat ik vrees. Ik stel mij open voor deze nieuwe uitdaging of die verandering. Hè. En ik ga nu aan de slag met onderzoeken wat ik nodig heb om mij hierbij te helpen. Kijk, als je zo'n dingen gaat meemaken of je weet dat dit in een periode dat dit van tel is... Schrijf je zinnen op en hangt je gewoon ergens. Dat je dat heel vaak terug kunt zien. Want dit is op zich een heel mooi vertaalde, helpende gedachte om te gaan met deze trigger. Nu, je zorgen gaan maken over morgen, of over, ik bedoel over de toekomst, ga enkel een slecht effect hebben op je gevoel en zo dus ook je gedrag gaan bepalen. Nu, uw hersenen en uw emotie connecteren zonder dat je het beseft. Een vervelende gedachte met een vervelend gevoel. Wat de kans op een vervelende ervaring dus ook groter gaan maken. Wees u met andere woorden echt bewust van uw gedachten. Zo kunnen ze vertalen naar dat hier en nu. Want aan dat verleden kunnen we niks meer veranderen. En in de toekomst, dat is pas voor in de toekomst. Ja? enkel op dit moment, hier en nu, kun je te weten komen met zekerheid wat, hoe, waar, wie, wat heb ik nodig. En ja, gebruiken we wat als, hè, zo van wat als dit, wat als dat, gebruiken we wat alsjes voor het wegdromen. Want dat is zalig om daar eens, hè, wat als ik 10 miljoen zou hebben of zo. Of wat als ik, oh, wat als we toch een huisje in de Dardenne zouden kopen. Of weet ik veel, houd die wat alsjes daarvoor. Hè, en gebruik dat om je te verliezen in je fantasie. Gebruik het hier en nu als vertrekpunt in het omgaan met afscheid. In het omgaan met verandering. Dus geen wat als, wel hier en nu. Wat heb ik nu nodig? Wat weet ik op dit moment nog niet zeker? Wat helpt mij om te denken en wat helpt mij niet? Wat is het effect op mijn gevoel als ik zo denk? En wat is het effect op mijn gevoel als ik er anders over denk? Wat wil ik? En wat helpt mij nu? Ben je heel sterk in het intuïtieve domein? Check dan zeker die les hierover nog eens. En dat is in module... ik weet het eigenlijk niet meer. In ieder geval bij het intuïtieve domein, hè, waar de verschillende domeinen over hoogsensitiviteit over gingen. Check die les dan nog eens en sta daar eens bij stil. En als je heel sterk bent in dat domein, kan het bijvoorbeeld als methode, hè, het manifesteren als methode, enorm hard helpen om een keuze te maken en om daar een bepaald goed gevoel aan te kunnen koppelen. Dat wil ik u er nog in meegeven. Voilà. Zo kun je het toch wel een beetje beter sturen. Ga dat toch niet het gevoel hebben dat het u allemaal overneemt. Voilà. Het definitieve afscheid, ja, dat is een heel ander paar mouwen natuurlijk. Hè. Dat gaat over, ja, afscheid nemen in een definitieve vorm. Hè. Vanaf het moment dat je goed en wel beseft dat mensen kunnen sterven, dus vanaf dat je klein bent, vanaf dat de eerste persoon in je omgeving sterft, heb je dat door. Vanaf dat moment overvalt de angst rond dit thema ons in alle hevigheid en ook te pas en te onpas. Ja, omdat hoogsensitieve personen zich zoveel kunnen inbeelden, roepen ze automatisch ook bijhorende gevoelens op die bij deze beelden en gedachten horen. Dus als je bijvoorbeeld een film ziet waarbij een kind sterft, dan ga je die pijn voelen en overnemen van die ouders in die film. En nog verder als dat, je gaat dat betrekken op een mogelijk verhaal binnen je eigen leven. En vooraleer dat je het weet, ja, zit jij vast in angstige gedachten van stel je voor. En, ja, en je kunt het je eigenlijk zelfs bijna voorstellen. En tegelijk voelde ook hoe sterk dat je daar, stel dat je dat zou meemaken, hoe sterk dat je daardoor zou afzien. En hoe verdrietig en radeloos dat je zou zijn, hè, mocht dat lot ondergaan als dat personage in dat boek of in die film. Dat zijn echt de beste jankfilms voor mij ook wel. Maar dat zijn ook de films die ik zo weinig mogelijk probeer op te zetten. Want ja, dat leeft verder in mijn hoofd. ik zet liefst van die melige romantische jankfilms op. Waarin ook niemand in dood gaat. Waar uiteindelijk een goed einde bij is. Maar dat is iets anders. Ik bedoel, met het moment dat je zo'n boeken gaat lezen of gaat filmen, je gaat dat betrekken op je eigen leven. Nu ook kunnen hoogsensitieve mensen, hè, dus naast dat, kunnen die zich ook heel bewust en heel filosofisch denken over dat concept dood. Hè. Wat gebeurt er als er iemand sterft? Waar gaat dat naartoe? Wat is de dood eigenlijk? Ga ik pijn hebben? Bestaat het lot? En wanneer is het dan mijn tijd? En dat is meestal nog iets dat we kunnen geplaatst krijgen. Maar het krijgt een heel ander kantje als het gaat over de dood van onze geliefden. Hè. Dus voor ons eigen, dat is niet leuk om daarover na te denken. Maar als het gaat over de dood van uw kind of uw partner, ja, dat is nog een heel ander niveau. Hè? Dan ga je beginnen denken van wie gaat er eerst sterven. Bijvoorbeeld als je een koppel bent. Ga ik dat wel te boven komen? Als mijn partner sterft en dan kom ik er misschien alleen voor te staan met de kinderen, ga ik dat wel kunnen? Ga ik dan nog wel een nieuwe relatie kunnen aangaan? Ook zo ene die een heel dikke stuk komt. We zijn zo gelukkig samen nu. We zijn misschien zelfs een beetje te gelukkig samen nu. Ai, als dat maar wel blijft duren. Allee, ja, zo van die dingen. Het is een thema dat zoveel angst inboezemt, omdat we voelen of al ervaren hebben dat dit de puurste vorm van ellende is binnen deze trigger. Meer onverbonden als de dood kunnen niet zijn. Het is effectief, definitief afscheid nemen. Als dat gebeurt, kun je geliefde niet meer voelen, kun je niet meer knuffelen, kun je die niet meer aanraken, ruiken, spreken, horen. Je hebt alleen nog je herinneringen. Nu, omdat we alles zo intens voelen, zo diep verwerken, ja, moet ik u misschien ook niet zeggen dat rouw ook echt, hè, rouw met OU, ook gigantisch rouw met AU is. Hè. Het is een intensiteit van ongekend niveau. Hè. Een gevoel dat zelfs pijn doet, dat amper te verdragen is, dat met niks te vergelijken is. Hè. Een gevoel dat niet te negeren valt en zelfs elke keer opnieuw opwakkert. En waarbij ja, tijd bijna uw enigste optie is om te gaan herstellen. Alleen zal de tijd zijn eigen tempo bepalen. En dat is absoluut niet zo snel dan dat je zou wensen in dit stuk. Dus je gaat heel lang pijn voelen en je gaat heel vaak opnieuw pijn voelen en opnieuw terug die pijn als redelijk vers kunnen voelen. En dat is vervelend. Dat vraagt veel energie en dat maakt ons ook bang. Nu, definitief afscheid kent enorm veel vormen, of verschillende vormen. We moeten niet alleen denken aan de dood. Het kan ook gaan over een definitieve relatiebreuk, een huisdier dat je moet afgeven, een geliefde die je sterft, een vriendschap die je verliest, om welke reden dan ook. Een huis dat afbrandt, een ziekte waardoor dat je een bepaalde beperking hebt gekregen. Dat is ook afscheid nemen van een leven zoals dat je dat eerst gekend hebt. Er is een voor en er is een na bij een definitief afscheid. Het is iets hard. Het is moeilijk en het is confronterend. Hè? En als je dan kinderen hebt, ben je ook nog eens bezig met de rouw van je kind. Hè? Want ondanks dat afscheid, eigenlijk een vorm van onverbondenheid is, ben je wel eens zo hard in verbinding met de persoon die dezelfde ervaring deelt. En dat is soms ook confronterend. Hè? En dat is niet altijd makkelijk, want je wilt als hoogsensitieve persoon ook echt rekening houden met dat rouwproces van de anderen. En je wilt die daarin begeleiden en ondersteunen, dat ook effect heeft op uw rouwproces. Dus ook daarin, het is allemaal veel complexer dan dat je misschien zou denken. Dus het is helemaal niet zo verwarrend dat dit tijd vraagt en dat dit veel moeite vraagt. Dat we daar niet zomaar losjes overheen kunnen gaan. Nu, is dat, veel mensen vragen daarvan, is dat dan minder erg voor mensen die niet hoogsensitief zijn? Nee, die vergelijking ga ik nooit maken. Rouw, een definitief afscheid is rouw voor iedereen. Maar het is gewoon zo door de manier van verwerken in ons hoogsensitieve brein, dat je wel heel snel door het aangaan van meerdere hersengebieden, dat je, en dat die ook veel actiever in gang schiet op bepaalde momenten, dat het u misschien iets sneller opnieuw, zelfs al is dat 10 jaar later, dat je in een bepaalde situatie teruggecatapulteerd kunt worden en daar gewoon echt terug een hele dag van onder de voet kunt zijn. Ik zeg niet dat iemand die niet hoogsensitief is, dat niet heeft, maar hou er rekening mee dat het, ja, dat het voor u als hoogsensitieve persoon heel heftig gaat zijn. En dat de opmerking van, allee, dat is nu toch al 3 jaar geleden, ja, dat die niet gaat opgaan, verder van. Ja. Nu goed, wat kan u daar dan nog weer al in gaan helpen? Hè? Dat is natuurlijk niet zo'n simpele, maar toch zijn er een paar zaken die ik kan oplijsten, die u, ja, waar dat je toch een stukje controle krijgt over deze trigger. Nu, ja, we hebben het hier al wel eens over gehad, hè. Een handvat is uw eigen begrafenis regelen. Dat klinkt misschien bijvoorbeeld luguber. En dat, allee, je moet dat niet doen, hè. Maar voor heel veel hoogsensitieve cliënten van mij hier heeft dat echt een oase van rust kunnen geven. Ik heb dat zelf voor een deeltje ook al gedaan, hè. Ik ben een hele slechte passagier in een auto. Dat weten jullie ondertussen en ik besef dat ondertussen ook, hè. Dat is een beetje een van mijn grootste gebreken, denk ik, als persoon of als partner ook wel. En dat is dus ook de grootste allergie van mijn man als het over mij gaat. Het is ook echt de enigste reden waar dat wij echt ruzie over kunnen maken. Maar erger nog, ja. Ik ben gewoon heel vaak in zo'n momenten bezig met deze trigger, hè. Want wat als het toch verkeerd loopt, dan zitten we hierin, hè. Nu, in dat stukje, hè, in plaats van spastisch te gaan doen in een auto en nog harder te pas op, hè, mijn bijhorende tik op zijn arm, waardoor dat er nog eerder een accident veroorzaakt wordt door mij dan dat het voorkomen wordt. Ja, is het misschien wel belangrijk dat je, als je zo'n dingen voelt, dat je weet, het is zo belangrijk voor mij, dat je daar rationeel toch mee kunt omgaan, hè. Want eigenlijk is het een openbaring om te gaan begrijpen wat het dit thema met u kan doen. En door dat inzicht ga je ook kunnen zien, of weten ook, dat je daar best ook naar kunt handelen. En is dat je eigen uitvaart gaan regelen, omdat je anders schrik hebt dat ze de slechtste liedjes gaan uitkiezen, ja, dan regelde dat, oké? Want de dood zelf kunnen niet controleren. Maar wat kunnen dan wel allemaal controleren? Dat geeft wel rust. Dus pak dat aan als dat u wakker houdt of u weerhoudt van bepaalde dingen te durven of te laten, oké? Evengoed als die uitvaart. Ja, bespreek dat eens. Wil je gecremeerd worden? Wil je begraven worden? Vraag dat ook eens aan uw man. Allee, dat te weten. Ja. Maak desnoods samen een playlist van uw uitvaart. En dan weet jij vooral wat uw geliefde fijn zou vinden. En ja, dat is een geruststelling. Dat is luguber en misschien zelfs een beetje morbide. Maar wij worden soms wel, ja, het is bijna fout om te zeggen, maar door de geruststelling die het kan geven, worden wij daar terug een beetje gelukkig van ook, hè. Dat maakt dat we opgelucht zijn. Daar hoeven we ons al geen zorgen meer over te maken. Nu, als je zo'n dingen gaat bespreken, of je gaat samen een testament, of je schrijft een eigen testament, maakt het allemaal niet uit hoe dat je het doet. Zie dan dat je daarna zeker ook gewoon nog een leuk momentje hebt samen, hè. Kondig dat ook aan bij uw partner in dit stuk, namelijk van, je gaat dat misschien raar vinden dat ik hierover begin of dat ik dat wil doen. Weet gewoon dat dat voor mij echt een hele grote steun zou zijn als dat ergens op papier staat. Dat zou mij gerust doen stellen en dat heb ik nodig, oké? Weet ook dat dat niet alle angst volledig gaat wegnemen, want het blijft een gruwelijke gedachte natuurlijk, hè, dat er u iets gaat overkomen, of uw kinderen, of uw liefde, of weet ik veel. Maar toch is de geruststelling een beetje de beste zalf of zo, ja, om met die angst om te kunnen gaan. Dus zoek eens uit wat u kan geruststellen. Is dat die begrafenis? Is dat dat testament? Ik ben momenteel ook brieven aan het schrijven voor mijn kinderen. Voor het geval dat. Okay, ik weet het, ik ben nog altijd van plan om 100 jaar te worden. Nu toch. Ik zou het heel fijn vinden als er toch met mij onverwachts iets gebeurt. Dat mijn zoon of mijn dochter, als ze 18 jaar worden, een brief van mij kunnen lezen. Dat is kei belachelijk, ik weet het. Nee, dat is niet waar, dat is niet belachelijk. Tegen jullie kan ik dat wel zeggen. En het is niet belachelijk, daar draait het juist om. Het helpt mij enorm. Het geeft mij een bepaalde geruststelling. En ik hoop natuurlijk dat ik die brief, dat ze die nooit moeten lezen. En dan mogen ze die ooit zelfs nog wel lezen. Ik denk dat ik hem dan wel ga lezen. Zien hoe dat ik, ja, wat ik daar dan in godsnaam in heb geschreven. Nu, hoe vreemd anderen het misschien ook vinden, of hoe inderdaad, hoe belachelijk anderen het ook vinden, doe het gewoon. Wat dat je maar wilt, hè. Ja, schrijven is mijn ding, dat weten jullie nu wel. Maar je kunt dat even goed opnemen, hè? In een stemopname of zo. Of je kunt dat ook gewoon niet doen. Dat is ook prima. Dat mag. Echt dat? Tja, ik mis een slide precies. Ik ga eens even kijken. Hè. Nee, ik mis er inderdaad een. Ah nee, ik was gewoon te snel. Oké. Nu, weet gewoon het volgende handvat is ook wel belangrijk. Rouwen kent geen tijd, geen norm. Uw eigen manier is dus prima. En als je definitief van iemand wordt gescheiden, kun je toch kiezen om op een bepaalde manier te blijven verbinden. Je gaat misschien geen antwoorden meer krijgen. Hè? En je gaat nooit nog nieuwe foto's kunnen maken. Je gaat niet fysiek iemand terug kunnen voelen, maar je gaat wel kunnen blijven verbinden. Het is ook van grote waarde om jezelf eens echt toe te staan om te rouwen. Hè? Zet voor een keer de rol van eeuwige pleaser even on hold en geef jezelf de tijd die je nodig hebt om na afscheid te gaan verteren, te gaan verwerken. Want alleen op die manier ga je dat ook beter kunnen plaatsen. En als je het even mocht voelen of durft te voelen, zorgt dat er ook voor dat dat op een hele andere manier in je systeem of zelfs uit je systeem gaat geraken. En je gaat nooit daar geen verdriet meer rond hebben, maar het gaat heel anders voelen als je het even kunt doorleven. De rouwperiode heb je gewoon echt nodig om te kunnen helen, hè? Want een definitief afscheid, dat slaat diepe wonden. Bijvoorbeeld, dat zou dus kunnen betekenen dat je aan anderen even laat weten dat ze misschien een bepaalde periode niet zo hard op je kunnen rekenen zoals dat ze dat van u gewoon waren. Hè? Dus dat is belangrijk. Weet gewoon dat dat oké is om niet meteen je oude leventje terug op te pakken. Hè? Dat het oké is om om gewoon nog elke dag huilend uit je bed te komen in een bepaalde periode. Hè. En het is ook heel oké om niet meteen terug te presteren zoals vroeger, wanneer dat je terug buiten komt en wanneer dat je je stilletjes aan terug beter voelt, betekent dat niet direct dat je terug opnieuw heel de wereld meteen terug aan kunt. Dus het is ook meer dan oké om bijvoorbeeld aan hun huisarts te vragen om een bepaalde periode thuis te blijven. En nee, je zijn niet ziek. En nee, je zijn niet gewond. Ja, goh, ja, kijk. Op een bepaalde manier zijn ze toch ergens een beetje kapot. En je bent dan niet echt ziek. Maar toch ga je daar veel minder rap van recupereren. Van een afscheid. Dan van een griepje. Of eender welke ziekte. Nu, mensen hebben ook allemaal een mening, hè, over hoe lang het gepermitteerd is om te rouwen. Of, dit is soms ook heel, heel erg, ze vergeten al snel dat dat verdriet nog zwaar kan vallen, zelfs lang na de afscheid. Dus focus u vooral op uzelf en durf ook op te komen voor uw eigen verdriet en uw rouw. Stel dat iemand zo'n opmerking geeft van, allee, het is nu toch al 3 maanden geleden, ik zeg maar iets. Dan zou je kunnen zeggen van, ja, maar ja, ik voel dat dat verlies nog altijd heel veel effect heeft op mij. Dat heeft effect op mijn slapen, op mijn eten, op mijn denken, op mijn, gewoon op heel mijn systeem. Dus ik ben gewoon nog niet klaar om alles terug op te pakken en te doen alsof er niks gebeurd is. En om terug te kunnen presteren zoals iedereen dat van mij verwacht. En ik eigenlijk ook van mezelf zou verwachten dan. Dus bedankt toch voor dat begrip. Ook al is het al 3 maanden geleden. Want dat begrip, dat helpt mij. Ja, dat is eigenlijk een beetje opkomen voor uw verdriet. Hè? Op een assertieve manier en een heel oké assertieve manier. Hè? Want alleen als je je verdriet durft toe te laten en op je eigen manier gaat beleven en tijd geven en verwerken, ja, dat gaat werken om je herstel echt te doen starten en je herstel positief te zien evolueren. Nu, om te kunnen blijven verbinden, ja, hoe doe je dat dan? Hè? Of wat kun je dan doen als je de andere binnen dat leven hier, dat levend leven, ja, niet meer ziet of kunt vinden? Nu, wat je kunt doen is bijvoorbeeld is gaan doen wat een ander graag deed. Of wat die nog graag had willen doen. Of dat jij dat eens gaat ondernemen in zijn of haar plaats. Wat een ander fijn vond, dat kun jij nu nog ervaren. En wie weet gaat het daardoor juist voor twee genieten, hè, omdat je dat beseft. Het zal wel pijn doen, hè, om dat te doen, om dat zonder je geliefde of vriend of weet ik veel wie te doen. Maar naast dat verdriet ga je door dat te voelen van die verbinding ook op een hele fijne manier stilstaan bij de afscheid. Dat verdriet zal er eerst wel zijn en laat het er maar uitkomen. Maar daarna zorgt dat ook wel gewoon voor verbinding en warmte en gaat het daardoor ook een herinnering op een gezonde manier levendig houden, zonder u daar krampachtig aan vast te houden. Verbinding, hoe kun je dat nog terugvinden in het kijken naar foto's, het ophalen samen met andere mensen van herinneringen, het beluisteren van een lied dat je mooi vindt. Amai, dat zou het voor mij zijn, want ik voel me instant dat de tranen gewoon in mijn ogen schieten daardoor. Waardoor zou je dat nog kunnen doen? Dat is misschien een hele stomme, maar het leren spelen van een instrument bijvoorbeeld, dat je geliefde speelde, of het volgen van tekenles, en waardoor dat je altijd wel in conversatie kunt gaan met die persoon. Zo van, verdomme zeg, gitaar spelen, dat zag er bij u wel makkelijker uit dan het is. Ik zeg nu maar iets, hè. Verbinden met iemand kan zijn door te gaan wandelen in de natuur en er tegen te praten, brieven schrijven of nog altijd een berichtje sturen naar deze gsm, wat je anders ook had gedaan. Hè? Dingen vertellen die je anders ook had verteld. Of op reis gaan naar een plek waar hij of zij altijd over sprak. Dat zijn dingen, weet je, het gaat erover dat je dat op je eigen manier mocht doen. Hè? Dat je er de tijd voor neemt en dus bepaalt hoe, maar ook hoe vaak en tot wanneer dat je zo'n dingen nodig hebt om uiteindelijk toch weer verder te kunnen leven in een soort van nieuwe werkelijkheid. Want er is een voor en een na. Oké. Als je in deze, en dat is misschien gewoon een extra handvat, dat hier niet bij staat, maar wat ik me nu wel realiseer. Mocht je dit ooit voor hebben, wil je dan eens gewoon echt zeker terug naar deze les luisteren, want je gaat dit nodig hebben. Je gaat de bevestiging heel hard nodig hebben om te horen dat je dat mocht op deze manier. Want ja, de buitenwereld is niet altijd zo mild of is vergeetachtig in dat stuk. Het is niet altijd slecht bedoeld. Voilà. Weet dus gewoon dat afscheid een trigger is die als hoogsensitief persoon serieus uit balans kan halen. Hè. Dus, je kunt best elk soort afscheid, of dat dat nu gaat over op vakantie gaan, wat we hier ook allemaal gezien hebben, geef dat tijd en aandacht. Hè. Ga daarmee aan de slag. Weet ook dat uw hoogsensitief brein elke emotie heel intens en diep gaat verwerken en dus ook gaat voelen. Je gaat dat ook heel hard voelen. Vergelijk uw verdriet of uw proces ook nooit, niet nu, niet op een ander moment, met dat van anderen. En laat ook niet toe dat anderen dat voor u gaan bepalen, oké? Jij hebt recht op uw verdriet, op uw manier van afscheid nemen, op uw struggles wanneer het gaat over veranderingen. Het is geen competitie en niemand kan dat in uw plaats gaan invullen, hoe dat je dat moet doen, hoe dat je moet voelen en hoe lang dat je daar tijd voor mocht krijgen. Hè. Aanpassingen en veranderingen vragen nu eenmaal meer tijd voor een hoogsensitief persoon. Hoe bewuster dat je ermee kunt omgaan, hoe sneller dat je terug aan draagkracht gaat winnen. En als je je toch gaat aanpassen aan wat menselijk aan wat wenselijk of maatschappelijk gepast is, ja, dan gaat die trigger het u nog heel moeilijk maken. Dus ga er maar op de hoogsensitieve manier mee aan de slag. Nog een tip die ik zeker op het einde van deze les nog wil meegeven. Kijk, omdat het echt wel uit balans kan halen, wil ik nog meegeven dat er echt wel therapeuten bestaan die zich in rouw hebben gespecialiseerd. Dus laat u zeker begeleiden binnen dit thema, mocht dat nodig zijn. Hè. Ze kunnen u de juiste ondersteuning bieden, hè, want je hoeft dat zeker niet alleen te doen of alleen te dragen. Manu Keirse is bijvoorbeeld iemand die hele mooie boeken geschreven heeft rond rouw, ook voor kinderen trouwens. En ja, dat is omdat ik hun persoonlijk ken, maar therapiegroep De Fluistering heeft een hele mooie website die een afscheid heel puur gaat benaderen. Ook voor mensen die hoogsensitief zijn, maar ook heel leuk. Ik zeg niet dat je altijd per se in therapie moet gaan, maar daar staan ook heel goede boekentips op hun website. Dus dan kun je qua literatuur daar ook weer mee verder. Voor de rest, als het gaat over bijvoorbeeld veranderingen in jobs of veranderingen in relatie. Ja, mannen, het is geen schande om u te laten coachen in het stukje, zo'n loopbaantraject bijvoorbeeld. Het kan echt wel de moeite zijn om die ratio erbij te pakken, hè, samen met iemand, hè, dus naast dat gevoel. Of een relatietherapeut kan u ondersteunen ook in hoe dat je een bepaald afscheid best gaat aankondigen of gaat verwerken. Of hoe dat je daar op een fijne manier samen een punt achter zet of zo. Ik bedoel maar, alsjeblieft laat u begeleiden als dat nodig is. Je gaat dat is een investering ook in uzelf en in uw... Ja, voor de rest van uw hoogsensitieve leven. Want het is heel normaal dat je er niet direct uitkomt. Alleen, bijvoorbeeld. Maar ik hoop dat je dit bijna niet moet gaan herbeluisteren. Als het nodig is, dat dit u ook al heel veel waarde kan geven. Wanneer dat je dat nodig hebt. Voilà. Ik wens jullie vooral heel veel liefs. Tot de volgende les.